Ezechiël hoofdstuk 20, waar we ongeveer waren bij dat gedeelte vanaf vers 34. Want ik zal u uit de volken voeren en u vergaderen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door een uitgegoten grimmigheid. Daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volken en ik zal met u aldaar rechten aangezicht aan aangezicht. Gelijk als ik gerecht heb met uw vader in de woestijn van Egypteland, alzo zal ik met u rechten, spreekt de Heere Heere. En ik zal uw lieden onder de roede doen doorgaan en ik zal u brengen onder de band des verbonds. Daartoe zal ik die rebel zijn en die tegen mij overtreden uit uw lieden uitzuiveren. Ik zal hen uit het land hun vreemdelingschappen uitvoeren en ze zullen in het landschap Israëls niet komen en gij zult weten dat ik de Heere ben. En daarna volgen de uitspraken vanaf vers 39 over het herstelde koninkrijk van David, om zo te zeggen. Herstelt Israël, zou ik bijna zeggen, een christelijke Joodse staat. Dat kan, hè. Maar dat is dus, laten we maar zeggen, in de 1000 jaren, maar eigenlijk al eerder natuurlijk, hè. Na de wederkomst van Christus. Het grote belang van dit schriftgedeelte is ongetwijfeld niet dat er gezegd wordt dat de Heer het volk weer zal verzamelen, want dat vinden we op echt vele andere plaatsen van oudsher vermeld. Maar wel dat hier nogal uitgebreid gesproken wordt over een oordeel dat over het volk zal gebracht worden. En vooral de woorden van vers 38 zijn heel treffend en ook niet voor misverstand vatbaar, denk ik. Althans niet voor tweeërlei uitleg. Tweede helft van vers 38, waar staat: ik zal hen uit het land hunner vreemdelingschappen uitvoeren. Dat kan maar op één manier, denk ik, maar vooruit. En zij zullen in het landschap Israëls niet komen. Waaruit er maar weer volgt dat schriftgedeelte die spreken over het verzamelen van Israël uit de volkeren niet noodzakelijk schriftplaatsen zijn over hun herstel, hun wedergeboorte, hun komst in het beloofde land en wat het maar wezen mag. Want waar het hier om gaat, juist in dit schriftgedeelte, is dat de Heer zei, maar dat was al in vers 32, daarom dat in uw geest opgeklommen is, zal geenszins geschieden. Dat wil zeggen, wat de Israëlieten willen, de Heer zegt, gebeurt absoluut niet. Wat zeggen ze dan? Wel, wij zullen als de heidenen en als de geslachten der landen zijn, dienende hout en steen en dus daarom dienende afgoden. De Heer staat het niet toe. Niet alleen dat ze de afgoden niet meer zullen dienen, maar ook dat ze zouden niet zijn als de heidenen en zelfs niet leven onder de heidenen, was de bedoeling. Hij laat het niet gebeuren en hij zegt, ik haal u vandaar weg. Maar het idee dat men daarmee vanzelf behouden wordt, mede omdat wij lezen over een terugkeer van Israël, of een verzameling van Israël uit de volkeren, uiteindelijk in Canaan, ja, dat is nog een ander ding. Hè? Het zijn twee verschillende dingen. Het een is, men zal vanuit de heidenen verzameld worden. Het andere is, men zal gebracht worden in Canaan. En daar gaat precies dat schriftgedeelte over in vers 34 tot en met 38. Het verklaart niet alleen dat, maar ook waarom men verzameld zal worden niet in Canaan, maar buiten Canaan. In woestijn, dat geacht wordt van oudsher, naar bijbelse maatstaven, niemands land te zijn. Men wordt gebracht uit de volkeren, maar nog niet in Canaan en dus in een woestijn. Zoals dat oorspronkelijk overigens ook gebeurde, maar dat is de strekking van het hele hoofdstuk eigenlijk tot en met vers 31. Zoals dat gebeurde in de tijd bij de zogenaamde verlossing uit Egypte. Want dat is wat met grote nadruk uitgebreid beschreven wordt. En waarbij ook inderdaad gezegd wordt dat weliswaar één keer het volk verlost werd uit Egypte en gebracht werd in de woestijn. Maar vervolgens dat degenen die in de woestijn leefden niet noodzakelijk daarom ook in Canaan terecht zijn gekomen. En eerlijk gezegd, als we dezelfde verhoudingen zouden moeten toepassen op de toekomst van Israël, dan ziet het er heel slecht uit. Want tenzij de getallen die we hebben aanzienlijk afwijken, dus niet kloppen of verkeerd geïnterpreteerd zijn, was het zo dat 600.000 man, pak een beetje, 600.000 man uit Egypte werden verlost. En dat twee daarvan, dat is weinig hoor. Dat maar twee daarvan in Canaan aankwamen. Te hopen van dat dus die verhouding in de toekomst niet geldt. Niet dat ik verwacht dat ook niet hoor. Ik denk dat het wel anders uitpakt. Maar wat dan nog? Als het waar is. Maar wij kunnen die schattingen niet maken. Met geen mogelijkheid. Als het waar is dat alle Anglo-Saxische volkeren in elk geval al Israëlieten zijn. En daarnaast nog de Joden. Of andersom. Dat mag voor mij ook. En schat hoeveel het is. Dan is de vraag natuurlijk hoeveel daarvan nog verdwijnt bij de opname van de gemeente. Ik schat echt een aanzienlijk aantal. Niet omdat men de wederkomst van Christus verwacht, maar omdat men naar de meest primitieve maatstaven toch beschouwd moet worden als gelovig. Ik denk dat het toch nog een flink hoog percentage is. Misschien niet de helft, maar dan nog eens een flink percentage, denk ik. En wat blijft er dan nog over? Maar het idee dat wat dan nog overblijft allemaal naar Israël of naar Canaan zou gaan, dat lijkt me toch wel schromelijk overdreven. En dat past er ook met geen mogelijkheid in, lijkt mij. Bij de Heer is niets onmogelijk. Ik weet het, met stapelbedden kom je een heel eind. Maar ja, wat moet je daarvan zeggen? Ik bedoel, als iemand zegt, nou het moet kunnen, als ze flink dicht tegen elkaar aan gaan staan, moeten ze erin kunnen. Dan denk ik, ja, misschien wel. Maar dat lijkt me ook niet een echtzinnige verklaring. Maar ik verwacht dus inderdaad dat een groot aantal daarvan inderdaad omkomt. En ook inderdaad niet gelovig is. En dus omkomt. Zo zit het nou eenmaal. En dat is ook wat hier staat. Dat is ook het doel waarom Israël verzameld zal worden. Niet in het land, maar buiten het land. En daarna niet verzameld, maar gebracht zal worden. Als je het langzaam vertelt dus. Daarna gebracht zal worden in Canaan. In dat verband lees ik altijd, dat heb ik hier vast al wel eens gedaan. Binnen nu een jaar geleden. Lees ik altijd Deuteronomium 30. Omdat het daar inderdaad zo langzaam beschreven wordt. Ik zal u bijeenbrengen, ik zal u vergaderen en daarna pas en ik zal u brengen in het land. En dat is precies wat van oudsher in de tijd bij Egypte ook gebeurd is en wat hier uitgebreid beschreven wordt. Hier in Ezechiël 20, maar op vele andere plaatsen in de Bijbel ook. In het Nieuwe Testament trouwens ook. En in Hebreeën 3 en 4 wordt het zelfs uitgebreid toegelicht. Dat inderdaad de verlossing uit de volkeren nog niet noodzakelijk betekent dat men ook de beloofde erfenis zal ontvangen. En ik zeg het nu zo, omdat als ik het zo zeg, het zelfs van toepassing is op de gemeente. Nou goed, maar daar ga ik toch nou niet verder op in. Maar hier wordt het in Ezechiël 20 uitgebreid beschreven. Ik ken eigenlijk geen andere schriftgedeelten waar het zo uitgebreid staat. Zo volledig dus ook, hè. Omdat uitdrukkelijk gezegd wordt dat deze verzameling van de volk van Israël uit de volkeren niet de verzameling is van de gelovigen uit de volkeren. Het is de verzameling van het natuurlijke Israël uit de volkeren. Niet opdat ze gezegend zouden worden, maar omdat de Heer zegt, ja, wat jullie in je hoofd hebben gehaald, dat zal ik niet toelaten. En dus als hij zijn koninkrijk op aarde openbaart, dan haalt hij inderdaad dat volk vanuit de heidenen, gelovig of niet, maar hij haalt ze eruit. Maar de beloofde Messiaanse Rijk, dat is alleen voor gelovigen bestemd. En dus moet er een schifting plaatsvinden. En dat is ook wat hier beschreven staat. Er staat mij bij een ander schriftgedeelte, maar er stond in mijn aantekeningen, die ik vergeten heb trouwens ook niet. Maar een ander schriftgedeelte waarin inderdaad sprake is van de verzameling van Israël. Maar waarbij bijstaat dat het een verzameling is niet om zegeningen te ontvangen, maar om geoordeeld te worden. Er staat niet bij dat het in de woestijn was. Er is een schriftgedeelte wat eventueel wel degelijk van toepassing zou kunnen zijn. Eventueel op de tegenwoordige Joodse staat. Ik zeg eventueel, ik voel er niet zoveel voor. Omdat ik de tegenwoordige verzameling van de Joden in Canaan, in Palestina, onder het Sionisme, op geen enkele wijze beschouw als het werk van de Heer. Daar geloof ik namelijk niet in. Maar dan nog, dan nog blijft dat de schrift spreekt over het verzamelen van het volk. Niet opdat het gezegend zal worden, maar opdat het geoordeeld zal worden. En dat is wat hier ook aanvankelijk staat. En eigenlijk de hele strekking van vers 34 tot en met 38 hier is niet een positieve. Is niet een van ik zal u zegenen en het staat er ook niet. Het is er een van ik zal u oordelen. In overeenstemming met de algemene strekking tot nog toe van al deze voorgaande 20 hoofdstukken. Dus ik zal u vergaderen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, door zijn kracht. Dat is een wonderlijke manier natuurlijk. Maar in ieder geval door een sterke hand, door een uitgestrekte arm en door uitgegoten grimmigheid. Dat zijn dus geen zegeningen, integendeel. Dus ze worden gebracht voor het gerecht. Daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volken. Die kun je op de kaart niet aanwijzen, zo. Want het is niet de naam. Ik denk dat de vertalers dat goed begrepen hebben. Anders zouden ze de naam hebben laten staan. Had ze als naam opgevat en niet vertaald. Maar het is een heel eenvoudige gedachte. Want de term woestijn der volken in vers 35 staat tegenover vers 36. Gelijk als ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van Egypteland. Heb je het? En de woestijn van Egypteland vind je ook niet op de kaart. Die heet niet zo. Maar de gedachte is gewoon de woestijn waarin het volk terecht kwam na de uittocht uit Egypte. Waar dat ook maar was en hoe ver hun omzwervingen dan ook misschien geweest zijn. Dat heet de woestijn van Egypteland. Gewoon omdat het was na de verlossing uit Egypteland. En dus heet die woestijn in vers 35 woestijn der volken. Welke woestijn het is staat er dan niet bij. Maar dat betekent gewoon die woestijn waarin men terecht zal komen als men uit de volken verzameld wordt. En het moet dus logischerwijze een letterlijke woestijn zijn. En dat deze waarheid, dat men in de woestijn verzameld wordt, niet bekend is, komt natuurlijk omdat men de term niet letterlijk neemt. En men leest, in strijd met vers 32 en 33, dat de Heer hen zal brengen in de woestijn der volken, namelijk hij zal ze brengen onder de volkeren. En dat wordt dan als een woestijn beschouwd. De volkeren. Zo goed als door zee beschouwd wordt, volkeren, zee enzovoort. Maar het kan nooit, want wat hier in de voorgaande verse staat, is men zal verzameld worden uit de volken. En dan in een woestijn terechtkomen. En dat moet dus, dat kan niet anders denk ik kan niks bedenken. Dat moet dus een letterlijke woestijn zijn. En daarna zeg ik, omdat de term staat tegenover de woestijn van Egypteland. Via het woordje gelijk aan het begin van vers 36, moet het dus inderdaad net zo'n letterlijke woestijn zijn als de woestijn waarin Israël in der tijd 40 jaar officieel verkeerd heeft. Heb je dat? En daarna is er geen probleem om te veronderstellen, het ligt voor de hand om te veronderstellen, dat het toch dezelfde woestijn is. Waarom ook niet? Nou goed, alzo zal ik met u rechten, spreekt de Heere Heer. Niet al daar zal ik u zegenen, maar alzo zal ik met u rechten. Zowel aan het eind van vers 35 als aan het eind van vers 36. Ik zal u brengen de woestijn der volk en zal met u al daar rechten. Aangezicht aan aangezicht. Ik houd het erop dat de term betekent gewoon één voor één. Ieder voor zich, hoogst persoonlijk. Want waar het om gaat is inderdaad of het gelovigen zijn of niet. Dat is alles waar het om gaat. En dan gelijk als ik gerecht heb met uw vader in de woestijn van Egypteland, alzo zal ik met u rechten, spreekt de Heere Heere. En inderdaad, aan het merendeel van hen heeft de Heere geen welgevallen gehad, zegt Hebreeën 3. En ze zijn dus, hun lichamen zijn gevallen in de woestijn. Dat is het verhaal. Zodat de kans groot is dat Petra misschien toch nog alsnog een begraafplaats wordt. Ja, dat kan het ook niet helpen, maar dat staat er nou eenmaal. En dan vers 37, ik zal uw lieden onder de roede doen doorgaan. Daar heb ik vorige keer van gezegd, dat heeft te maken met het tellen. Dat is de Bijbelse interpretatie van de term ook. Maar tegelijkertijd richten. Dat wil zeggen, het is een tellen, maar tegelijkertijd bepalen wat wel geteld wordt en wat niet. Wat er wel bij hoort en wat niet. En vandaar die roede. Staat voor het oordelen, overdrachtelijk althans. Nog afgezien van dat roede niet alleen staat voor één strafwerktuig, u weet wel in de kruiselpuzzels, maar tegelijkertijd ook voor één scepter. En dat kon inderdaad wel eens een ijzeren scepter zijn, want dat is wat werd aangekondigd in Psalm 2. en zal de heiden de volkeren hoeden met een ijzeren roede. Nou, dat is zoiets als dit onder de roede doen doorgaan. En ik zal u brengen onder de band des verbonds. Dat wil zeggen, voor zover men inderdaad onder de roede doorgaat en dat overleeft, zal ik maar zeggen, zal men gebracht worden onder de band des verbonds. En aangezien het nieuwe verbond is en dus dat des vredes, kan ik dus ook lezen onder de band des vredes. Ze doet met opzet zo, omdat de uitdrukking band des vredes vermeld wordt in Efeze 4. En voor degene die het niet wenselijk achten dat in Efeze gesproken zal worden over het nieuwe verbond, is het dan de redenering die zegt, nee, band des vredes heeft met nieuw verbond niks te maken. Want bond is niet een verband. Nee, dat is wel erg naïef hoor. He? Als een verbond niet meer bindend is en dus niet meer een band is, dan weet ik het niet meer. He? Toch? Nee, dat is het band des vredes, het verbond des vredes. Natuurlijk, maar het leuke is dat hier ook staat band des verbonds. Ik zal hem brengen onder de band, namelijk onder het verbond. Namelijk het verbond uit hoofdstuk 16, dat weet u hopelijk nog. Mijn verbond, niet uw verbond der wet, maar mijn verbond. De vervulling van de belofte aan Abraham. Mijn eeuwige verbond des vredes, enzovoorts. En dat is een band, dat brengt een band, of dat is een band gewoon. Ik zal u brengen onder de band des verbonds, nieuwe verbond. Houd de term vast, want ik kom er nog op terug. Daarna staat er, daartoe zal ik die rebel zijn, de rebellen dus, hè, de opstandigen. Daartoe zal ik die rebel zijn, veronderstelt inderdaad dus de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Maar er zijn altijd opstandelingen. Antimonarchisten enzovoorts. Om niet te zeggen anarchisten, dat is dan het andere uiterste. Maar daartoe zal ik die rebel zijn, namelijk die tegen mij overtreden, uit uw lieden uitzuiveren. Ik zal hen uit het land hunner vreemdelingschappen uitvoeren, dat wel. Dan komen ze dus in de woestijn en zij zullen in het landschap Israëls niet komen. En dus blijven ze in de woestijn en dus vallen hun lichamen in de woestijn op dezelfde wijze als in de tijd bij de verlossing uit Egypte. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Ook een vaste uitdrukking in verband met het nieuwe verband. Gij zult weten dat ik de Heere ben. En daarna vanaf vers 39 staat er eerst, en gij lieden, o huis Israëls, al zo zegt de Heer, Heere, ga heen, dient ieder zijn drekgoden, ook hierna, terwijl gij lieden naar mij niet hoort. Doch ontheiligt niet meer mijn heilige naam met uw giften en met uw drekgoden, of uw offers eventueel, en uw drekgoden. De Heer zegt, als je dan je eigen afgoden wilt dienen, doe dat dan, ga maar heen, het land uit enzovoorts, ook in de dagen van Ezekiel. Maar vergeet dan mijn naam, alsjeblieft. Je afgoden dient is nog tot daar aan toe. Maar dat je de naam des Heren noemt in één adem met de afgoden. En dat je de Heren offert zoals je de afgoden offert. Ja, daarvoor zegt de Heer dat niet. En daar komt het dus op neer. En tot in hoge mate gebeurt dat. Maar op een of andere wijze moet ik dan toch wat grijnzen. Dat mag ik dus schijnbaar niet. Maar moet ik wat grijnzen. Want ik zei, het is even, vergeet dan mijn heilige naam. Maar de Joden zelf, juist ook de godsdienstige Joden, leren officieel dat men de naam vergeten is. Nou, niet hoe je hem schrijft, maar wel hoe je hem uitspreekt. En dan lach ik een beetje en denk ik, ja, maar zo hoort het ook. Daarna zeg ik, het maakt heus niet uit hoe je hem uitspreekt. Dat heb ik ook wel eens van Joden gehoord. Het maakt niet uit hoe je het uitspreekt. Dat moet je zelf invullen, de klinkers tussen de medeklinkers, hè? Enzovoorts. Dus in werkelijkheid maakt het weinig uit. Maar de leer, de theorie, zou ik maar zeggen, zoals die verteld wordt. Men is het vergeten, niemand weet het. Dan zeg ik, nou ja, dat wilde de Heer ook. Hè? Goed. Want zei de Heer, op mijn heilige berg, op de hoge berg Israël, spreekt de Heer, daar zal het ganse huis Israëls in het land, net op het ganse huis Israëls, dat betekent alle 13 stammen, alle 13 goed, weet u wel, dat betekent alle stammen van Israël, daar zal mij het ganse huis Israëls in het land dienen, zij alle, daar zal ik wel gevallen aan hen nemen, enzovoorts. En Israël in het buitenland zou dan maar de afgoden dienen maar in ieder geval niet de naam des Heren daarmee ontheiligen. Daarnaast ben ik geneigd enigszins vooruit te grijpen naar andere schriftgedeelten, want dit schriftgedeelte sluit inderdaad nogal naadloos aan bij andere schriftgedeelten die over dezelfde omstandigheden spreken. Ik weet niet of het echt opvalt, maar er is natuurlijk sprake van onder de roede doorgaan enzovoorts en u verzamelen enzovoorts. En dat veronderstelt Israël als kudde die verzameld zou worden. En daarover lezen wij namelijk op andere plaatsen, inclusief de verzameling van de kudde in de woestijn. Logischerwijze, overigens. En uitgebreid zouden we dat tegenkomen, maar dat is dus voorlopig nog niet, in Ezechiël 34 en Ezechiël 37. En terwijl ik dan toch Ezechiël 34 heb voor me liggen, denk ik, nou ja, je kunt natuurlijk ook ergens anders beginnen, al veel eerder, bijvoorbeeld in Jesaja 40. En Jesaja 40 vind ik wel aardig. Dus ik kan mijn hand even bij Ezechiël 34, heb ik die vast. En dan neem ik even Jesaja 40. Want Jesaja 40, dat is populair gezegd en modern gezegd het eerste hoofdstuk van Deutero-Jesaja. Dat wil zeggen het eerste hoofdstuk van het tweede deel van Jesaja. Dus het tweede deel heb ik vrede, met Deutero niet. Omdat men onder Deutero-Jesaja verstaat de schrijver in plaats van het boek. Dat wil zeggen de schrijver in de eerste plaats. En die zou dan niet eens Jesaja zijn, maar een ander. Hè? Vandaar Deutero. Inmiddels, er was vroeger Primo en Deutero Jesaja. Tegenwoordig heeft men er al vier. Hè? Vier Jesaja's. Want splitsen, dat is natuurlijk prachtig. Dat is het werk van de duivel ook met de Bijbel. Dus zo klein mogelijk ook stukjes verdelen. Ik ken trouwens ook anderen die dat doen, maar vooruit. Maar Jesaja 40 begint met troost, troost mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, enzovoort. Kortom, dit is niet alleen maar de inleiding tot dit hoofdstuk, maar feitelijk tot heel Deutero Jesaja, de rest van Jesaja namelijk, dat in het algemeen spreekt over de wederkomst van Christus, het nieuwe verbond, toekomstig herstel van Israël en de zegeningen die daarmee gepaard gaan, enzovoorts. Vandaar dat het hoofdstuk ook min of meer begint met te zeggen dat er zou gepredikt worden aan Israël. In ieder geval tot en met vers 11 is dat het geval. Men zou aan Israël prediken, men zou het troosten. En van troosten zeg ik altijd hetzelfde. Troosten is altijd nieuw verbond prediken. Omdat troosten altijd is het stellen van iets nieuws in de plaats van het oude dat verdwenen is. Dat is troosten. Het stellen van iets nieuws in de plaats van het oude dat verdwenen is. Dat is de echte oorspronkelijke fundamentele Bijbelse betekenis van de term. En daarbij gaat het dus om het toekomstig herstel van Israël. Dat is al troost. De bekering van Israël, maar ook de wederkomst van Christus uiteraard. En ook het aanbreken van het nieuwe verbond. Allemaal in de grond toch hetzelfde. Het nieuwe in de plaats van het oude. Weet je wat troost is? Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is Hebreeën 10, toch? Dat is troost. Dat is het verhaal van Isaac. Hè? Dat is de eerste keer dat het woord in de Bijbel voorkomt. Nadat Sarah gestorven is, krijgt Isaac een vrouw. Niet meer een moeder, maar een vrouw. En Rebecca woont dan in de tent van Sarah. Enzovoort. En daar staat er, alzo werd Isaac getroost over de dood van zijn moeder. En dan weet je dus meteen wat troost is. Nou goed, maar dat is wat hier wordt aangekondigd. En dan meteen ook, als er dan getroost moet worden en gesproken moet worden naar het hart van Jeruzalem, staat er in vers 3 een stem des roepend in de woestijn. En dan weet u het al, dat spreekt in elk geval over het optreden van Johannes de Doper. Hoef ik verder niet toe te lichten. Daarna, meteen oordeel, maakt recht in de wildernis, er staat net geen woestijn, maar maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. En dan, alle dalen zullen verhoogd worden, dat betekent al wat nederig is zal verhoogd worden. En alle bergen en heuvelen, al wat hoog is, zal vernederd worden. Dat is oordeel. En dus, Johannes de Doper, die kwam in ieder geval als vervulling van deze uitspraken, zei dan ook tot de fariseeën, gij geveinzen of gij adderige broed, wie heeft u aangewezen om te ontvlieden van de toekomende toorn? Want de komst van de Messias brengt toorn met zich mee. Dat is het nou wel. Oordeel. En daar hadden we dus over. En naar aanleiding van Ezechiël 20 staat hier ook. Maar hier staat dan ook vervolgens vers 5. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Maar we hebben naar aanleiding van Ezechiël 1 en 10 enzovoorts. Hebben wij al vastgesteld dat de heerlijkheid des Heren niets anders is dan Christus. U weet wel, de heerlijkheid des Heren gaat over u op, zegt Jesaja. En Efeze haalt het aan en zegt, Christus zal over u lichten. Vind je prachtig altijd, hoor. Dat wil zeggen, de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Christus zal verschijnen, geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk, nou daar ga ik maar niet op in, op dat vlees, want die is erg moeilijk. Dus laat me zitten. Vlees heeft namelijk ook van doen met de blijde boodschap, dat weet je. Datzelfde woord in de grondtekst. En hier vind je een paar versen verder inderdaad. Niet alleen alle vlees is als gras. Alle boodschap, ben ik geneigd te lezen, is als gras en verdwijnt. Maar er is een andere boodschap die blijft. Dat is die boodschap van troost, troost mijn volk. Want wij denken dat vlees gewoon de oude schepping is. En dat is niet onjuist. Maar het is niet de eerste betekenis hier. De eerste betekenis is vlees is boodschap. Maar de mens predikt zoveel. Maar het verdwijnt allemaal. Betekent allemaal niks. Maar er is een andere boodschap die zou blijven. En dat is het onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. Zei Petrus, die deze teksten notabene aanhaalt. Over vlees dat als gras is. Maar het woord Gods blijft in der eeuwigheid. Die haalt het aan. Dus dat kan al haast niet missen, hè. Nou goed, en daarna vinden we de termen, vers 8, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Eigenlijk het woord van mensen verdwijnt. Ik ben geneigd bovendien te denken dat het vlees wat hier genoemd wordt rechtstreeks van doen heeft met de bediening des vleeses en de wet des vleeselijke gebods bovendien. Want dat is ook boodschap, is ook prediking der wet namelijk, maar dat verdwijnt toch. Dat is in hoge mate en in vele opzichten dus vlees. Ja, het is wat diepzinnig, maar ja, het is ook het woord van God, dus mag het alsjeblieft. Nou goed, en dan, o Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Daar hebben ze het niet met vlees durven vertalen, want dan begrijpt niemand er meer wat van. Toen hebben ze het vertaald met verkondigster van goede boodschap. Maar het is echt hetzelfde woord, vlees, bazar. O Sion, gij vlees, gij verkondigster van goede boodschap. Dat is gewoon gij evangeliste. Want dat is een vrouwelijke evangelist, zoals u weet, hè. Vlees is hetzelfde als het Nieuw Testament. Het is evangelie. Dat is echt waar hoor. Dat is de hele boodschap. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap. Klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap. Hef uw stem op. Kun je het beste ook maar op een hoge berg gaan staan, denk ik dan altijd. Hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zegt tot de steden van Juda. Hier is uw God. Zie, de Heere zal komen tegen de sterken. Tegen de antichrist of wie het maar is. Hè? Die heeft ook een andere boodschap. Dat is een kommelvlees. Ja, die sterke. Dat zal een prediking zijn tegen de prediking van deze sterke. Zie, de Heere zal komen tegen de sterke. Een vaste uitdrukking trouwens in Jesaja. Komt niet zo vaak voor, maar een vaste uitdrukking ter aanduiding van die figuur. Hè? Maar goed, de Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm, dan wel his army, zijn leger. Zijn arm zal heersen, maar bij nader inzien, ik denk dat wij dat zijn, die arm. En dan slaan we over en lezen we, ziet, zijn loon is bij hem. Maar ja, ik denk dat wij dat zijn en dat er geen verschil tussen is, dus maakt niet uit. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht, dat zijn wij dus. En daarna, hij zal zijn kudde, daar komt hij. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. En daar heb je dus de herder, de Heer Jezus als de herder die zijn schapen verzamelt. Hier, in de positieve toepassing, hè? In Ezechiël 20 was het in de negatieve zin, de schapen worden verzameld, maar daar zal geoordeeld worden. Maar hier gaat het meteen over de lammeren en die in zijn schoot gedragen zouden worden en de zogende zou je zachtjes wijden. Hier hebben we duidelijk van doen met een kudde nadat dat oordeel reeds geweest is. Lijkt me ook een duidelijke zaak dat het hier slechts over geloven gaat, zij die de goede boodschap ontvangen hebben. Maar in ieder geval is er als kudde van de goede herder kennelijk meteen aan het begin van het hele schriftgedeelte, zal ik maar zeggen. Daar gaat het me even om, hè. Het is namelijk een heel belangrijk beeld van de Heer Jezus als van de herder, van de Messias als van de herder en Israël als de kudde. Maar daarna sla ik hem weg en kom ik toch terecht in Ezechiël 34, waarboven staat profetie tegen de ontrouwe herders van Gods volk. Die zijn er namelijk ook en die zijn er eerder, uiteraard, hè. Waar staat mensenkind profeteert tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot de herders. Alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen Israëls die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Maar in plaats van dat men de schapen weidt, weidt men zichzelf. En de overdrachtelijke betekenis van herder, overigens, is hier uiteraard dezelfde als die in het Nieuwe Testament, hè. Als in het Nieuwe Testament. De herder is de leraar dus, hè? En eventueel dus de priester. Nou ja, in eerste instantie dan de priester. Of in nog hoger, de hoge priester als het er één is. Maar in het algemeen de leraar. Dus dit, zo noemt het Nieuwe Testament dat. Oudsten, herders, opzieners. Zijn zo van die termen uit 1 Petrus 5, allemaal achter elkaar. Volstrekt synonieme termen. Oudsten, herders, opzieners, leraars. Voorgangers eventueel, maar dat is de herder natuurlijk altijd, hè? Maar goed, deze herders, daarvan wordt gezegd, zij weiden zichzelf in plaats van de kudde. Zij leven van de kudde in plaats van dat de kudde leeft van de herder. De herder wordt geacht de kudde in leven te houden in elk geval. Maar hier wordt andersom voorgesteld, de kudde houdt de herders in leven en zo zou het uiteraard niet moeten zijn. Daarna staat er ook, gij eet het vette en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weiden ze niet bij. En dus weiden ze wel zichzelf. De zwakke sterkt gij niet en het kranke heelt gij niet en het gebrokene verbindt gij niet en het weggedrevene brengt gij niet terug, niet weder. En het verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. In mijn Bijbel staat onder het vers de verwijzing naar 1 Petrus 5. Dat is het schriftgedeelte waaruit ik citeerde over oudsten, herders, opzieners, hoe het maar heten mag. En daar zegt de apostel ook inderdaad bij dat de herders niet heerschappij zouden hebben over de kudde, maar inderdaad de kudde zouden dienen. Zodat je mag aannemen dat Petrus dit schriftgedeelte heel goed kende en feitelijk zijn gemeentelijke of nieuwtestamentische toepassing gaf. Daarna staat het, daarom alzo zijn zij verstrooid, de schapen. Omdat er geen herder is, geen echte. Er zijn er wel die zo heten, maar ze doen hun werk niet. Dat is in onze dagen, nou ja, misschien ook nog hier en daar wel zo, denk ik wel eens, maar vooruit, hè. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is. Zodra iemand begint te spreken over de verstrooiing en de verdeeldheid onder kinderen gods, dan heb je nou een antwoord op de vraag hoe dat nou komt. Hoe het echt komt. Tenminste, dat is tenminste een Bijbels antwoord dan, hè. Bij gebrek aan herders die inderdaad de kudde weiden, in plaats van dat er de herders zich laten weiden door de kudde. Nou goed. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is. En ze zijn als het wild gedierte des velds tot spijzen geworden, terwijl zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Dat is afgoderij, hoor, overigens. Zij dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Ja, mijn schapen zijn verstrooid op de ganse aardbodem. En er is niemand die er naar vraagt en niemand die ze zoekt. Daarom, gij herders, hoort des Heren woord. Ik leef, spreekt de Heren. En daarom zal ik wat doen. Populair gezegd. Want de vertaling is natuurlijk wat moeilijk, hè. Maar dat is wat er staat, hè. Ik zal wat doen, zegt de Heer. Ik zal ingrijpen. Omdat mijn schapen geworden zijn tot roof, en mijn schapen al het wildgedierte des velds tot spijzen geworden zijn, omdat er geen herder is, En mijn herders naar mijn schapen niet vragen. En de herders wijden zichzelf, maar mijn schapen wijden zij niet. Daarom, gij herders, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, zie ik tegen de herders. En zal mijn schapen van hun hand eisen. En zal ze van het weiden der schapen doen ophouden. Zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken. Als het ware, zodat ze hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Als hij dus eventueel vraagt, hoe komt het nou dat de Joden helemaal geen priesters meer hebben? Die hebben ze niet. Niet officieel. Nee, laat ik het anders zeggen. Officieel hebben de Joden geen priesters meer. Die hadden ze in de dagen van het Nieuwe Testament van de Heer Jezus. Dus bedoel ik, hadden ze die nog wel. Officieel priesters. En waarom nou niet meer? Daar is geen goede historische grond voor. Waarom dat niet is? Want synagoges zijn altijd blijven bestaan. Maar waarom nou geen priesters meer? En omdat ze soms toch denken van we moeten priesters hebben, heeft men besloten, nou ja, wij weten het niet, ze moeten er ergens zijn, maar niet aantoonbaar. En men heeft dus afgesproken dat als iemand van zijn achternaam Levi heet, dan zal hij wel een leviet zijn. En bij gebrek aan priesters moesten de levieten de priesters vervangen. Dus als iemand Levi heet en er moet specifiek iets priesterlijks gebeuren, dan iemand die Levi heet komt dan in aanmerking. En zeker iemand die Kohen heet, want dat betekent priester. Dus de idee is dan, nou ja, als hij Kohen heet, zal hij dus wel van de priesterlijke familie zijn. Maar dat kan niet aangetoond worden. Er is maar één manier om het aan te tonen, via een geslachtsregister. Maar dat is er niet. Dus houd gauw op, hè? Ja, Kohen, Kahan, Koon, Kaan. Ja. Kagan, dat is ook Kohen. Ja, de H is verworden tot G. Maar Kagan was dat, ja. Maar goed. Maar wij weten niet. Maar waarom dat zo is, heb je nu een antwoord op. De Heer zegt, weg met die herders. Want ik zal naar mijn schapen vragen. En vergis je niet, dat zal hij in de toekomst doen. Dat is waar, maar hij doet het nu ook. En dus weg met die andere herders. Want vergis je niet, de herders zijn in de eerste plaats leraars. De leraars zijn in de eerste plaats, althans naar oud-testamentische maatstaven, priesters. Die moesten de wet onderwijzen, het woord Gods onderwijzen. Zij zijn er dus. En zij waren dus de herders in de eerste plaats. Daarna in tweede instantie, omdat het overdrachtelijk is, die term, hè, kunnen het ook de koningen zijn. Maar ja, wie zijn dat dan? Achtereenvolgens. Hè? Maar herders in het algemeen. Priesters, dat is het idee. Daar heb ik een aardige aanwijzing voor trouwens ook in verband met de Heer Jezus. Die, wiens komst in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, Malachi, wordt aangekondigd alsof hij priester is. Dat was hij niet, want hij was niet uit Levi. Toch wordt hij in Malachi Levi genoemd. Maar het is een messiaanse profetie, zeg maar. Een priester. Die het woord God zouden, wiens lippen het woord God zouden bewaren. Zo'n Malachi, dacht ik. Maar daarna nog veel mooier is dat we hebben het Nieuwe Testament, de Hebreeënbrief, die uitgebreid spreekt over de Heer Jezus Christus in zijn hoedanigheid als hoge priester en koning. Hoge priester van het Nieuwe Verbond. Maar als daarna aan het eind van de brief de hartelijke groeten gedaan worden, zeg ik dan maar even populair, dan gaat het ineens over niet meer de hoge priester, de grote priester, want zo heet hij dan, maar dan is hij ineens veranderd in de grote herder der schapen. Dan kun je maar één conclusie uittrekken, dat dus de grote herder der schapen duidt op de grote priester. Wij noemen dat dan meestal hoge priester, maar het is een Bijbelse term voor de hoge priester, de grote priester. Dus de herder, dus. Daar gaat het maar om. Kortom, als hier dus een herder wordt aangekondigd, anders gezegd, als de Heer zegt, ik zal naar mijn schapen vragen, en als we concluderen dat het gaat over messiaanse tijden en over het Nieuwe Verbond, dan kan het niet missen, dan gaat het hier over de Heer in zijn hoedanigheid van hoge priester. Onder het Nieuwe Verbond dus, en daarmee ook als koning, maar toch met wat nadruk op priesterschap en niet op koningschap. Dus zie ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Want de herders worden geacht, volgens vers 4, het verlorene te zoeken. Maar er staat, het verlorene zoekt gij niet. En als dan de Heer zichzelf noemt de zoon des mensen, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, dan beschrijft hij toch zichzelf als herder? Of niet? Ja, toch? Ja. Alleen, wij lezen zo'n tekst verkeerd. Omdat we hem niet in de goede context te plaatsen. Want het idee dat hij kwam om zondaren, zo zonder meer, te zoeken, opdat zij zalig zouden worden, namelijk kinderen van God zouden worden, dat is niet de betekenis van de term. Ik zeg niet dat de Heer dat niet doet, want dan moet ik er veel langer over praten. Maar ik ben niet geneigd dat te zeggen, nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat de uitdrukking wat anders betekent. Ik denk dat de uitdrukking, dat hij zegt, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, net als al zijn andere uitspraken verwijzen naar het Oude Testament. En dan kom je dus in dit soort schriftgedeelte terecht, in elk geval in deze, waar het gaat om de herder die zijn schapen zoekt. Niet die schapen zoekt opdat hij ze tot zijn schapen zou maken, maar die zijn schapen zoekt, die verstrooid zijn geworden. Het zijn al zijn schapen. Hebben die nog? Ik kan het nog wel verder vertellen. De uitspraak dat de zoon des mens gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, kan dan of mag dan misschien van toepassing gebracht worden op de dagen des vleeses van de Heer Jezus? Ik denk dat de term veel eer en veel sterker van toepassing is op de tegenwoordige tijd, namelijk sinds zijn verheerlijking, want dat is wat hij nu doet. Zijn schapen, degene die de zijne zijn, toevoegen aan die ene kudde. In de praktijk is dat dus gewoon de gemeente. Daarna kun je misschien dieper op ingaan, maar dan wordt het toch in hoge mate theoretisch. De gedachte is gewoon dat degenen die waarheid zoeken gerekend worden tot zijn schapen en ze worden door hem verzameld. Ja, want wie zijn zijn schapen? Maar ik probeer het zo lang mogelijk uit te stellen, maar ik moet natuurlijk naar Johannes 10. Wie zijn zijn schapen? Degenen die zijn stem kennen. Horen en kennen. Dat zijn dus niet zomaar goddelozen, zondaren, onrechtvaardigen in het algemeen. Dat zijn diegenen die zoeken, die de waarheid zoeken, die zich verdwaald weten en op zoek zijn waar is de herder. En die hem dan ook meteen herkennen als ze zijn stem horen. Maar dat zeg ik al veel vaker natuurlijk. Hè? Ik ben van mening dat iemand die de waarheid zoekt altijd de waarheid meteen herkent als hij hem hoort. Of je het nou leuk vindt of niet, zeg ik er dan bij. Dat is weer een ander verhaal, maar je herkent hem wel. En dan is de vraag of je de herder volgt. Maar goed, maar dat is waar hierover gesproken wordt. Mijn schapen, niet ik zoek wilde schapen of verwilderde schapen om ze aan mijn kudde toe te voegen. Nee, ik zoek mijn schapen die verstrooid zijn. Die mijn schapen zijn dus oud-testamentische, niet Israëlieten. Het zijn oud-testamentische gelovigen. En daarna gelovigen in het algemeen uiteraard. Maar voor zover de beschrijving nog van toepassing is van die ontrouwe herders en dat soort dingen weer een dwalende schapen, moet ik zeggen, die schapen zijn niet zomaar Israëlieten, maar die schapen zijn gelovige Israëlieten. Die zouden zijn stem volgen en dat zijn zijn schapen. Althans in hoogste instantie in ieder geval. Zij zullen daadwerkelijk aan zijn kudde worden toegevoegd, want daar gaat het nog over. Dus vers 11, want zo zegt de Heere, zie ik, ja ik, let op ik, ja ik. Waarmee dus klemtoon gelegd wordt op ik, want ik vind het mooie. Dit vers is kennelijk bedoeld, of deze uitspraak is kennelijk bedoeld, om te onderstrepen dat de Heere zelf, Jehovah, Adonai Jehovah, dat de Heere zelf niemand anders is dan de Messias. Toch? Aan dit vers heb je voldoende om te concluderen dat als de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder, dan zegt hij dus feitelijk, ik ben Jehovah. Daarna zeg ik, strikt genomen was hij dat nog niet. Nog niet definitief. Hij was zelfs niet de herder. En ook niet Jehovah, want die naam droeg hij niet. Die zou je daarna krijgen. Maar dat laat ik u straks wel even zien. Dat dat ook daadwerkelijk zo is. Want jongen, jongen, wat zijn daar verschrikkelijk veel misverstanden over. Maar ik zal naar mijn schapen vragen. Ik, zegt de Heere, Jehovah zelf. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dagen als hij in het midden zijner verstrooide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken. En voor zover het dan gaat over Israël, de schapen die hij zoeken zal, weet je dus nu meteen dat in de eerste komst van de Heer Jezus, waar hij dit soort schriftplaatsen inderdaad op zichzelf van toepassing bracht en tot op zekere hoogte er vervulling aan gaf, moet het dus ook even onder elkaar. Zou je dus, lijkt mij, misschien met enige aarzeling, maar zou je toch moeten veronderstellen dat de Heer niet alleen verschenen is te midden van de twee, maar ook te midden van de 10 stammen. Los van of je zegt, ja, maar hij kwam ze toen toch niet verzamelen. Daar ga ik dus nu niet op in. Ja, maar sommigen zeggen dat, hè. Ze zeggen, nee, dat komt pas in de toekomst. Zeg ik, nee, goed, maar hij deed wel zoiets. En hij paste dit soort uitspraken op zijn doen en laten van die dagen toe. Nou, als hij het echt goed gedaan heeft dan moet hij op gelijke terughoudende wijze niet alleen onder de Joden gewerkt hebben, maar net zo goed onder de 10 stammen van Israël. En dat is het ook inderdaad wat ik geloof, ja. Hè, toch of niet? Of ben ik nog voorbarig? Dan gaan we gewoon even verder. Ik zal ze redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn. Dat is dan toch niet alleen Canaan of Judea en Galilea. En dan zegt iemand, ja, maar het was ook in Decapolis over de grens. En bij de weduwe van Sarfat, dan zeg ik, ja, maar dat was niet eens in. Of de weduwe, ja, hoe heet het ook weer? Niet die andere vrouw. Nou, het was niet de weduwe van Sarfat. Maar die heer kwam bij een vrouw daar in de buurt. Weet u dat niet meer? Die zei over die kruimpjes, ja, maar de kruimpjes zijn voor de honden. Zij was dus niet Israëlitisch, op geen enkele manier. Nou goed. Daar staat er, alzo zal ik mijn schapen opzoeken en zal ze redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. En ik lig hem toch maar toe, ik waag het er hier maar op. U weet welke dag dat is, hè? De wolken en der donkerheid. Hè? Huh? Ja, punt 1, de dag des Heren. Natuurlijk. Men leest Zefanja, dat is meer dan voldoende in dit verband. Een dag van dikke, Joel is ook aardig in dat verband trouwens. Een dag van dikke duisternis, van wolken, een wolkige dag. En hoe goed het er maar staat. Duistere dag. Het is de dag des Heren. Dat is leuk, want als je in je Bijbel of met je computer de term dag des Heren zoekt, mis je deze schriftplaats dus. Maar hij hoort er eigenlijk wel bij. Maar daarna zeg ik dat diezelfde term, niet de term dag des Heren, maar wel de term dag der wolken en der donkerheid, dat die term wel degelijk op onze dagen van toepassing is. Want het licht was in de wereld, weer Johannes, het licht was in de wereld, maar de wereld heeft het licht niet gegrepen, want ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Nu is het nog licht, maar straks wordt het duisternis, zei de Heer, enzovoorts. En daarna in Romeinen 6, 1 vanaf vers 18, de bekende verse. De toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid en ongerechtigheid en onderhouden. De hele wereld wordt geacht in duisternis te zijn. Dat is al lang zo. Heel onze bedeling door is dat zo. De wereld is in duisternis. En als u vraagt waarom staat hier niet gewoon dag des Heren, dan zeg ik nou daarom. Omdat het dan alleen van toepassing zou zijn op de wederkomst voor zover ik kan nagaan. Maar zo is hij net zo goed van toepassing op onze dagen. Datzelfde geldt trouwens voor de uitdrukking van Johannes de Doper. Die zei, wie heeft u aangevlieden om de toorn of de toekomende toorn te ontvlieden? Als ze tot geloof zouden gekomen zijn, zouden ze de toorn van deze bedeling ook ontvloden zijn. Dat geldt net zo goed. Het is niet of wederkomst of eerste komst. Bijna altijd, voor zover ik bijna schoon vanwege de slag om de arm die ik dan toch graag overhoud, maar bijna altijd is het op beide van toepassing. Dat dubbelop. Datzelfde geldt voor het verzamelen van die kudde, uiteraard. Hè? Hoe zou ik het gauw zeggen? Die kudde is namelijk de gemeente, in onze dagen de gemeente. In de toekomst is het de verzameling van Israël, een bekeerd Israël. En bij nader onzin is, bij nader inzien, niet onzin. Bij nader inzien is het geen onzin. Bij nader inzien is het verschil niet zo groot, zeg ik immers altijd. Dat is ook zo, want de gemeente is Israël. En Israël straks is wel degelijk christelijk. Volgens de rabbijn. Ik blijf hem aanhalen. Van de kant, dat weet u nog, ik ben hem vergeten. Het Jodendom begint met de Messias. Het Christendom andersom. Het Jodendom eindigt met de Messias. Het Christendom begint ermee. Sprak rabbijn Lodi van de Kamp toen hij Christendom en Jodendom met elkaar vergeleek. In een congres van vrienden van, en hoe dat maar heet, mag zo. En hij heeft groot gelijk natuurlijk. Alleen de conclusie van de uitspraak is dat als de Messias komt, het hele Jodendom ineens Christendom dus wordt, volgens hemzelf. Waarna aan hem dus de vraag is of dat misschien niet dan toch al gebeurd is, maar dat hij de boot gemist heeft. Toch? Zo is dat toch? En dus bij nader inzien, als Israël straks tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, gelooft men precies hetzelfde als wij. En het is dus toch hetzelfde. En voor degene voor wie het niet hetzelfde is, zeg ik, is nog geen punt. Dan noemen wij de gemeente als het lichaam van de man, het lichaam van Christus. En Israël als de bruid, zoals aangekondigd, letterlijk in het Oude Testament. En die worden toch ook één, dus blijft toch gewoon één. Hoe dan ook, het zou één zijn. Het is de vervulling van precies dezelfde profetie, hoor. Of dat nu is of in de toekomst, maakt niks uit. Nou goed. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt een dag als het midden zijn een verspreide schaap is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en zal ze redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn ten dagen der wolken en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken. Dat is wat Jacobus zei, de Heer zal zich een volk verzamelen uit de heidenen. Alleen hij bedoelde niet Israël, hij bedoelde de gemeente toen hij dat zei. En daarna pas de vervallenheid van David weer oprichten. Ja. Ik zal ze vergaderen uit de landen en ze brengen in hun land. En zal ze weiden op de bergen Israëls bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Alleen voor zover van toepassing op de gemeente krijgt het uiteraard zijn overdrachtelijke betekenis. Hè? Een hemelsland, hemelsvaderland, hemelsjeruzalem, hemelskanaan of hoe het maar heten mag. Hè? Op een goede weide zal ik ze weiden, op de hoge bergen Israël zal hun kooi. Ik heb het niet nagekeken, maar de kans is groot dat er gewoon Bosra staat. Hè? De kooi. Zal hun kooi zijn, al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere. En dan, het verlorene zal ik zoeken, het weggedrevene zal ik wederbrengen en het gebrokene zal ik verbinden. Eigenlijk hoort de klemtoon op ik te liggen, vanwege het contrast tussen dit vers 16 en vers 4. Dus het verlorene zal ik zoeken, want die herders doen het niet. En het weggedrevene zal ik wederbrengen en het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken, maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. En daar komt hij dus. Ik zal het verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel. Dus wel degelijk is er sprake van een verzameling van een kudde met zowel een positieve uitwerking enerzijds als een negatieve uitwerking anderzijds. Ik zal ze verdelgen, ik zal ze weiden met oordeel. Want gij, o mijn schapen, de Heere, Heere zegt al zo, zie, ik zal richten, recht doen. Is er, of oordelen. Tussen klein vee en klein vee, tussen de rammen en de bokken, enzovoorts. En daarna veranderen, met ingang van vers 18, de ontrouwe herders ineens in rammen en bokken. Als behorend tot de kudde, vanuit het standpunt van de schapen, is dat alleszins verklaarbaar. Hè? De herders horen bij de kudde, maken deel uit van de kudde, is gewoon zo. En ze worden nu ineens als dieren gezien, maar ja, de goede herder ook. Hè? Die wordt ook gezien als schaap. Maar vooruit. Dan staat er, vers 18, is het u, die ontrouwe herders die ineens veranderd zijn in rammen en bokken of zoiets. Is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt? Ze zijn het vette en het sterke van de kudde namelijk. Uit vers 16. Zult gij nog het overige uwer weide met uw voeten vertreden? Dat wil zeggen, het goede deel van de weide, dat grazen ze zelf af. En het slechte deel van de weide, of wat er nog over is van de weide, dat wordt vertreden, zodat het door de andere schapen niet meer gegeten kan worden. Dat is het eigenlijk. En zult gij de bezonkene wateren drinken? Stilstaande water, wat hier en daar is, hè? Dat zouden ze drinken. En de overgelatene wateren met uw voeten vermodderen. Dat wil zeggen, maken ze daarna ondrinkbaar. Voor de rest van de kudde. Mijn schapen dan, zullen zij afwijden wat met uw voeten vertreden is. En drinken wat met uw voeten vermodderd is. Waarmee dus de verantwoordelijkheid voor de ellende van Israël, ook in de dagen van Ezechiël, gelegd wordt bij de leidslieden van het volk zelf. Want daar komt het feitelijk op neer. En dat is natuurlijk een thema wat bij herhaling ook naar voren gebracht wordt. En dan staat er, daarom zegt de Heere Heere al zo, tot hen, zie ik, ja ik, nog een keer dus, hè, ik zal richten tussen het vette klein vee, dat is hetzelfde als die ontrouwe herders dus, hè, sterkere schapen, de vette, en tussen het magere klein vee. Omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdrinkt en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Als het ware uit de kudde weggewerkt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat ze niet meer tot roof zullen zijn. Kortom, ik zal richten tussen klein vee en klein vee. En ik zal één herder over hen verwekken en hij zal hen weiden. Maar de Heer heeft het al minstens twee keer gezegd, ik, ja, ik zal het doen. En als je dus hier zegt, ik zal één herder over hen verwekken, is het de verwijzing naar de verwekking van de Heere Jezus Christus uit de dood, wel te verstaan, zijn opstanding. Namelijk mijn knecht David, dat is de Messias dus uit 2 Samuel 7, en daarmee degene die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben, maar die ook zou zijn hoge priester en dus herder naar de ordening van Melchizedek. Maar het is, ik, ja ik, zegt de Heer. Mijn knecht David, dat wil zeggen de vervallen hut, het huis van David, de laatste erfgenaam daarvan, die zal ze weiden, die zal hun tot herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot God zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Maar er is geen verschil tussen ik, de Heere, en mijn knecht David die vorst zal zijn. Het is gewoon de Heer Jezus Christus dus. En ik heb dat gesproken, zegt de Heer. Nou goed, en dan vers 25. En ik zal verbond des vredes, daar heb je de band des vredes, net als in Ezechiël 20 waar we vandaan komen. Ik zal verbond des vredes met hem maken en zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. Dat zijn denk ik die twee beesten uiteindelijk, als het gaat over de dagen van de wederkomst van Christus, die twee beesten uit Openbaring 13, om maar eens wat te noemen. Maar in onze dagen geldt hetzelfde net zo goed. In Christus immers worden we niet alleen verzameld en toegevoegd aan die gemeente, maar bovendien hebben wij de overwinning over de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. En daar gaat het over. Ik zal het boosgedierte uit het land doen ophouden. Ze zullen zeker wonen in de woestijn. Letterlijk zal het dan Petra zijn. Overdrachtelijk nu is het gewoon buiten de legerplaats. Toch? Buiten de legerplaats in de woestijn. En slapen in de wouden. In dat wat wild is, feitelijk. En daarna ons lied uit de bundel van Johannes de Heer. Er komen stromen van zegen, plasregens komen en neer en dat soort dingen meer. Want dat is dit vers wat nu volgt. Nou goed. Kortom, de verlossing wordt uitgebreid beschreven. En dan vers 30. Maar ze zullen weten dat ik de Heer hun God met hen ben en dat zij mijn volk zijn. Het huis Israëls, spreekt de Heere Heere. Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide, gij zijt mensen, ik ben uw God. Spreekt de Heere Heere. Wat is de Messias? En als dus de Messias de indruk wekt, niet alleen Messias, maar ook God te zijn, dan wel zoon van God of wat dan ook, is daar dus nooit iets godslasterlijks aan. Een Messias die niet zoon van God is, dat kan namelijk niet, want het is in strijd met dit schriftgedeelte. En ook met 2 Samuel 7 natuurlijk. Sowieso. Maar goed, wij laten het hier eerst maar mee. Overigens, nou u dit nog voor je hebt liggen. Volgende hoofdstuk, profetie tegen het gebergte Seir en Edom. Maar daar is precies die woestijn waar die kudde verzameld zal worden. Dus de samenhang van die hoofdstukken ligt ook redelijk voor de hand. Maar daar hebben we het later nog een keer over. Zo waren we dan even in Ezechiël 34. Maar een hele mooie is natuurlijk ook Ezechiël 37, waarin teruggegrepen wordt naar hoofdstuk 34. Waar immers in vers, even kijken. Even zoeken. Waar in vers 24 staat van Ezechiël 37. En mijn knecht David zal koning over hen zijn en zij zullen allen tezamen één herder hebben. U weet wel, ik zal een enige herder over hen verwekken. Dat lazen we zojuist in hoofdstuk 34. En hier staat hetzelfde. Mijn knecht David zal koning over hen zijn. Ze zullen alle tezamen één herder hebben. Dat is dus die knecht David. Maar in de praktijk dus de zonen Davids. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. Dat is eigenlijk het laatste deel van Ezechiël 20, waar we vandaan komen. Daar staat het uitgebreid beschreven. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vast zijn. Het is dezelfde uitdrukking dus als uit hoofdstuk 34. Zal hun lieden vast zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes. Ik zal een verbond des vredes met hen maken. Het zal eeuwig verbond zijn. Dat is dus inderdaad datzelfde nieuwe verbond. Wordt bij herhaling dus steeds genoemd in verband met die herder. Daar gaat het om. En daarom zeg ik weer, de herder is namelijk de borg, de middelaar van dat nieuwe verbond. Hij is namelijk de hoge priester van dat nieuwe verbond. Dat is een andere typologie. Maar de betekenis van die beide typen, het zijn allebei typen, is uiteraard gelijk. Maar de aardigheid van dit hoofdstuk, Ezechiël 37 is het, is dat in dit hoofdstuk aanvankelijk beschreven wordt de wat ingewikkelde wijze waarop dan uiteindelijk, ondanks enige tegenslagen om zo te zeggen, waarop dan uiteindelijk de verlossing en terugverzameling van Israël tot stand komt. Dat ga ik nog niet uitgebreid toelichten, maar dat is een bekende verhaal over profiteer tot de beenderen. Enzovoort. Ezechiël zegt, en ik profiteerde gelijk mij bevolen was. Maar ja, het ging helemaal anders dan ik gezegd had hoor. Want er was geen geest in. En in plaats van een levend lichaam met geest daarin, ontstond er een lijk. Dus de afkorting van lichaam. Maar vooruit maar. Maar ontstond er een dood lichaam dus. Want er was geen geest in. De beschrijving van de tegenwoordige Joodse staat dus. Hè? Dat wil zeggen in overeenstemming met de profetie, maar in strijd met de wil Gods. Het lijkt er een beetje op, maar er is geen leven in. En dus moet Ezechiël opnieuw profeteren, nu tot de geest. Geen geest komt aan van de vier winden, zal ik hem snel uitleggen. Geen geest komt aan van de vier winden en blaas in deze gedoden opdat ze levend worden. Hij zal zijn engelen uitzenden om zijn uitverkoren bijeen te vergaderen van de vier winden. Wie zijn die engelen? Wij. Wij zijn die geest, denk ik hier. Door wie Israël vanuit de vier winden van over de hele aarde tot leven gebracht wordt. Want de Joodse staat zou vernietigd worden en het evangelie moet gebracht worden in de eerste plaats aan alle Israëlieten waar ook ter wereld. Het lijkt me voor de hand te liggen dat wij dat zouden doen. En dat wij worden uitgezonden als gedienstige geesten ter wille van degene die de zaligheid beërven zullen. Nee, dat staat over de engelen nu, voor ons. Maar het punt is, wij zouden de engelen gelijk zijn. En wij als gemeente hebben de eerste verantwoordelijkheid voor heel Israël. En ik denk dat inderdaad die engelen die uitgezonden worden om hen te vergaderen, dat wij dat zijn hoor. Echt. En ik denk dat deze profetie daar ook op slaat. Ik weet er ook geen andere verklaring voor. Dat wil zeggen, je kunt natuurlijk zeggen, ja, ze moeten de geest ontvangen en levend worden. Maar ja, zo eenvoudig is het niet. Ze zullen de geest ontvangen als ze tot geloof komen. Maar hoe komen ze tot geloof? En hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? Waarmee ik ineens weer een cirkeltje rond ben. Want de gedachte is uit de Romeinen 10. En de gedachte in Romeinen 10 is dat ook vandaag de Joden tot geloof zouden moeten kunnen komen. Moeten komen. Maar hoe kan dat nou als niemand hen het evangelie brengt? En de uiteenzetting houdt feitelijk in dat het de gemeente is die de verantwoordelijkheid heeft vandaag om aan de Joden het evangelie te brengen. Dus zo staat het echt. Wij zijn dat volk dat de Joden tot jaloersheid zou verwekken, enigen uit hen behouden. Maar u weet, alles uit onze dagen is op betrekkelijk kleine schaal een vooruitgrijpen op de toekomstige grote oogst. U weet wel, wij zijn die eerstelingen gaan in de toekomst, de oogst. En straks zal de Messias of het zaad van Abraham tot zegen zijn voor alle geslachten der aarde. Dat is nu ook. Alleen is maar een klein deel wat er gebruik van maakt of wat daar deel aan krijgt. Het is allemaal op kleinere schaal. En de verkondiging van het evangelie door de gelovigen van vandaag aan de Joden is verhoudingsgewijs op betrekkelijk kleine schaal. Maar ik denk dus dat het eigenlijk niet anders kan dan dat wij dat zouden moeten doen. En voor degene die zegt, ja, maar dat zouden toch de gelovige overblijfsel uit de Joden doen aan het eind van de 70e week van Daniel. Zeggen, ja, dat zal wel wezen, maar punt 1, dat is maar een klein groepje. Maar zoals wij in de dienst van de Heer hulp ontvangen vanuit de hemel en met name van de engelen, denk ik dat zij ook hulp ontvangen vanuit de hemel en met name van ons, die er engelen gelijk zijn. Toch of niet? Ik zeg het altijd maar wat kort, omdat ja, het valt heel slecht te bewijzen allemaal, maar als je een beetje inzicht hebt in de verhoudingen tussen het Gods werk in de verschillende bedelingen enzovoort, en de verhoudingen tussen de verschillende volkeren en hoe dat maar heet, mag, dan lijkt dat gewoon de meest voor de hand liggende conclusie te zijn. En dat is dan meteen de verklaring van dit soort vage bijbelteksten. Maar goed. Geen geest komt aan van de vier winden. Nou, dat gebeurt dan ook en er ontstaat een levend lichaam. In tweede instantie pas, een levend lichaam. En niet het ontstaande dode lichaam wordt tot leven gewekt. Punt is gewoon dat ontstaande dode lichaam wordt volkomen genegeerd. Want als daarna een levend lichaam ontstaat, komt het leven uit de vier winden. Hebben die nog? En dus van noordoost, zuidwest, van over heel de aarde, omdat gelovige Israëlieten verzameld worden. En het is dus een volstrekt onbijbels idee te denken dat deze tegenwoordige ongelovige Joodse staat zou veranderen in een gelovige Joodse staat. Dat gebeurt nou juist niet. Het kan niet anders, want een van de eerste uitspraken daarover in de Bijbel is: gij zult u bekeren, gij zult u ter harte nemen onder al de volken waarheen de Heer u verdreven heeft. En dus niet in het land, maar daarbuiten. Sterker nog, als men de Heer zou zoeken, zou men hem zoeken buiten de legerplaats. Zelfs al in de tijd, in de dagen in de woestijn. Na de verlossing uit Egypte. En als men verontreinigd was, kon men wel gereinigd worden, maar buiten de legerplaats. Enzovoorts. Zo was het. En zelfs bij gelegenheid, als men naar de tabernakel wilde, ja, maar die staat buiten de legerplaats. Normaal niet, maar bij gelegenheid was het wel zo. In een fase in de geschiedenis. Zoek het maar eens na. En in onze dagen, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Tot wie? De grote herder der schapen. Dat staat op dezelfde bladzijde in mijn Bijbel. Het laatste hoofdstuk van Hebreeën 13. De hoge priester van het nieuwe verbond dus. Maar het aardige van dit hoofdstuk, Ezechiël 37, is dus dat hier sprake is van een uitbeelding van het herstel van Israël. Bovendien staat erbij in vers 11, toen zeide hij tot mijn mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Hetgeen betekent dat het dus gaat over alle 13. Daar gaat hij weer, hè? Nou ja, alle 12 moet ik zeggen, maar vooruit. He? Het gaat dus over heel Israël. De 2 en de 10 stammen. Dat kan niet missen. Bovendien wijs ik erop dat in de dagen van Ezechiël het huis Israëls nog altijd was niet Juda, dat was het huis Juda. En niet de 2 stammenrijk waaronder, of de Joden waaronder Ezechiël woonde. Want de naam Israël was verdwenen met de 10 stammen in Babylonische ballingschap. Dit volk heette niet Israël, dit heette Juda. En als tot Ezechiël gezegd wordt, dit is het ganse huis Israëls, heeft hij misschien uiteindelijk gedacht aan zijn eigen volk, de 2 stammen, maar dan op basis van het ganse huis Israëls. Hij moet dus van de andere kant zijn binnengekomen, beginnend bij de 10. En daarna pas gedacht hebben aan de 2. En als er gestaan zou hebben, dit is het huis Israëls, dan zou Ezechiël, als je het mij vraagt, gedacht hebben, oh, dat is niet voor ons. Maar dat gaat over de 10 stammen. Die weggevoerd zijn in Assyrische ballingschap. Maar goed. Het ganse huis is als 12 stammen dus. En daarvan staat dat het zal wedergeboren worden. Uit hun graven zal gebracht worden. Overdrachtelijk uiteraard. Maar dat ga ik allemaal nou niet toelichten. Maar zullen levend worden. En dan voor alle duidelijkheid. Een toelichting op die term ganse huis is zelfs. En ik herinner u maar aan dat we die term ganse huis Israëls ook eerlijk tegenkwamen, ik meen in hoofdstuk 34. Nee, in hoofdstuk 20 ook, in vers 40. Daar zal mij het ganse huis Israëls in het land dienen. En daar ging het over de schapen. Nadat zij gericht waren in de woestijn. En in Ezechiël 37 gaat het over hetzelfde, dat het over die schapen gaat, heb ik u laten lezen uit vers 24 enzovoorts. Maar dat het gaat over inderdaad het ganse huis Israëls in de zin van 10 en 2 stammen, mogen blijken uit het andere deel van de profetie in hoofdstuk 37 vanaf vers 16. Want daar is de bekende profetie over die 2 houten, 1 onder de naam Juda en de ander onder de naam Jozef of Ephraim. Beide namen worden genoemd. Maakt toch geen verschil namelijk. 2 houten voorstellende de 2 en de 10 stammen. Die Ezechiël tot elkaar zou doen naderen in zijn handen. En voor het zicht van het hele volk. En dan zou het volk misschien, als het mee zat, aan hem vragen. En, vertel je nog wat het betekent? Dat is waar. En als zij zeggen, zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn, vers 18. Want ze kennen de man langzamerhand als, hoe heette dat ook alweer, als verdichter van gelijkenissen. Nee, er staat in het laatste vers van hoofdstuk 20. Dan zeggen ze, ach heren, heren, ze zeggen van mij, is hij niet verdichter van gelijkenissen? Ze kennen hem langzamerhand. Maar goed, dus, en Ezechiël, vertel je nog wat het betekent? Dan zegt de heer, zeg dan, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Ephraims hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen, en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda, en ik zal ze maken tot een enig, dat wil zeggen tot 1 hout. Die 2 stukken hout zullen aan elkaar groeien. In de handen van de profeet. Ze zullen 1 worden in mijn hand. En dan vers 21. Spreek dan tot hen. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen. Waarin zij getogen zijn. En zal ze vergaderen van rondom. En brengen hen in het land. Niet alleen de Joden. Maar ook de 10 dus. En ik zal ze maken tot 1 volk in het land. Op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen 1 koning tot koning hebben. En ik weet niet hoe u dat hebt. Maar als je dit leest, dan begrijp je natuurlijk meteen. Dat elke theorie over het idee dat de 10 stammen allang zijn teruggekeerd en gewoon deel uitmaken van wat wij kennen als de Joden, dat wordt hiermee, dat hele idee wordt hiermee volkomen belachelijk gemaakt zelfs. Want er staat dat ze allemaal verzameld zullen worden en niet maar een deel. En ze zijn nog nooit allemaal verzameld, want over de hele wereld wonen Joden sinds de dagen van Kores. Sinds men toestemming kreeg om terug te keren naar Jeruzalem, zijn de Joden uitgezworven over heel de wereld, gelijk het is te deze dagen. Ja, dat heeft ze nog een paar keer herhaald, maar er is nog nooit sprake geweest van een terugkeer van alle Israëlieten, en ook niet van alle Joden. En dus ook niet van alle Israëlieten. Dat kan namelijk niet dan. En bovendien staat erbij dat als het zou gebeuren, zouden ze alle tezamen één koning tot koning hebben. Nou, ze hebben nog nooit een koning gehad. Dus dat is ook gauw klaar. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Betekent dus gewoon, en de Joden accepteren, geloof is wat zwaar uitgedrukt, maar accepteren dat ook. Die zeggen, ja, die 10 stammen zijn nog wel ergens, maar pas als de Messias komt, zullen ze boven water komen. De volkeren zee, zeg ik dan altijd, boven water. Goed. En dan staat er, en ze zullen zich niet meer verontreinigen enzovoort. Maar waar het dus om gaat, is om de verzameling van de 2 en de 10 stammen, hier als apart gezien, ter gelegenheid van de wederkomst van Christus dus, en de oprichting van zijn Messiaanse Rijk. Als de Joden tot geloof komen, om zo te zeggen, en terugverzameld worden, komen ook de 10 Efraïmieten, de 10 stammen, tot geloof en worden terugverzameld, zegt dit hoofdstuk. Dus ze zullen niet meer, dat is vers 22, ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls en ze zullen allen tezamen, let op, alle tezamen, extra erbij, ze zullen allen tezamen één koning tot koning hebben, zij zullen niet meer tot twee volken zijn, dat zijn ze wel dus tot aan de komst van de Messias. Ze zullen niet meer twee volken zijn, nog voortaan in twee koninkrijken verdeeld zijn. En dan vers 24, ze zullen alle tezamen één herder hebben. En als je die schriftgedeelte in gedachten hebt over de verzameling van de kudden, en de samenvoeging van 2 kudden, en het oordelen over die wel en die niet onder de route doorgaan, enzovoort, dan pas ben je rijp om Johannes 10 te lezen. En terwijl ik daar naartoe blader, stel ik dus de vraag tegenwoordig. We hebben zoveel gelezen over die herder in het Oude Testament. En dat de Heer Jezus is, dat weten wij, want dat leren wij op de zondagsschool. Ik ben de goede herder. Maar het is die van Jesaja 40, Ezekiel 34, 37 enzovoort. Maar de vraag die ik nou stel voor ik Johannes 10 aanhaal, is dan dus gewoon die van, waar stond nou, waar hebben we nou gelezen, die uitgebreide hoofdstukken, over de herder die doodgaat voor de schapen? Er staat er niet, er komt niet voor en speelt geen rol van enige betekenis. Het gebeurt namelijk niet. En niet zeggen het is te verborgen, dan zeg ik waar dan, want dan wil ik zien waar het verborgen is. Ook niet. Het komt absoluut niet voor. En als u nu toch even geaccepteerd hebt, want ik heb niemand horen protesteren, even, dat de herder gewoon de hoge priester is. Dat is toch ook niet zo moeilijk, hè? Want waar lezen wij dan dat de hoge priester sterft? Ook nergens. Echt niet. Komt niet voor. We lezen wel dat hij die hoge priester geworden is, daarvoor, en zelfs onderweg daarnaartoe, en ook met dat doel, gestorven is ooit. Maar toen was hij nog geen hoge priester. Dus de man met de hoge priesterlijke functie sterft niet. Dat kan trouwens niet, want hij is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Hij kan niet sterven en hij blijft in der eeuwigheid. En hij wordt nooit door de dood verhinderd te blijven. Ook niet 1 dag, laat staan 3. Hebben die nog? En daarna kom je dus toch in Johannes 10, vers 1. Voorwaar zeg ik jullie, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is herder der schapen. Degene die niet door de deur gaan, wie zijn dat dan? De ontrouwe herders die zichzelf verwijden uit Ezekiel 34. Toch? En degene die door de deur gaat, is de goede herder. Wat is dan de deur? Ja, dat antwoord wil ik nou juist niet horen. Want daar ontstaan nog net de problemen. Wat is dan de deur waar de Heer wel doorgaat en die anderen niet? Hè? Is het nou echt zo moeilijk? Ja, natuurlijk, het is dood en opstanding. Dat is de deur. De deur. Het is dood en opstanding. De overgang van de oude naar een nieuwe wereld. De deur. Ik heb geen tijd meer. Ik ben een beetje verbaasd. Maar ik heb nog maar 8-9 minuten, dus ik kan die me uitgebreid vertellen. Dat is de poort des rechtvaardigen. Of de poort der rechtvaardigen. Waardoor de rechtvaardigen zullen doorgaan als eerst de rechtvaardige er doorgegaan is. Uit Psalm 118, het volgende vers is daar. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Maar kennen jullie niet Psalm 118? Gauw dan, nou krijg ik ineens haast hoor. Psalm 118, even gauw. Dat is die psalm over de steen die de bouwlieden. Nou ja, die psalm 118. En daar staat dan dat de psalm is, dat is dus de Heer Jezus zegt, ik zal niet sterven maar leven in vers 17. En ik zal de werken des Heren vertellen, daar heb je de goede herder al, want nou doe ik het heel snel. Ik zal niet sterven maar leven en ik zal de werken des Heren vertellen. Ik zal uw naam lof zingen in de grote gemeente. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen zodra ik uit de dood zal verlost zijn. Psalm 22, Psalm 40, Psalm 116, Psalm 118. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Of daarom zal ik spreken. Vers 10, Psalm 116. Precies hetzelfde. De Heer zou opstaan uit de dood op grond van zijn geloof. En daarna zou hij spreken. Dus wat hij onze hele bedeling lang doet. Dat is namelijk wat de goede herder doet. Hij spreekt en zijn schapen volgen hem dan. Want die kennen zijn stem. Heb je hem nog? Ja, dat is het tegenwoordige werk van Christus. Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Niet door die profeten, maar door de Zoon. Want die profeten gingen niet deur, maar de Heer Jezus wel. Ja, of door, maar dat is gewoon hetzelfde. Hè? Om het woord maar te verklaren. Deur is door, er doorheen gaan, doorgaan, van het een naar het ander. Oversteken. Ik zal niet sterven, maar leven. Ik zal de werken des Heren vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. De woorden zouden bijna ontleend zijn aan 2 Samuel 7. Over de zoon van David die de zoon van God zou zijn. Want God zou hem kastijden. Maar zal het koninkrijk niet van hem wegnemen zoals hij dat van Saul wel gedaan heeft. Dat zijn deze woorden, ja. Dat is echt, de schrift verklaart zichzelf. Nou, dan doet mij de poorten der gerechtigheid open. Daar komt hij, de deur. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Of het poorten of poort is, maakt niks uit, want het is toch de naam van de plank in het gat van de deur, zou ik maar zeggen, in de praktijk. En die zwaait open. Doe ze open. Maak open. En of er een links en een rechts is, of maar één, een klapdeur naar boven, ja, dat weet ik ook niet. Maar, ja, goed, doe mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan en zal de Heere loven. Nou, en staat er niet, maar dat is het dan. Daarna zal hij de Heere loven, dat is wat hij nu doet. Tot heerlijkheid Gods leven. En ons de heerlijkheid Gods bekend maken enzovoorts. Dat is zijn hoge priesterlijke werk of zijn herderlijke werk. Dan nog een keer. Dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Want er is één schaap. Maar herder kan ik ook zeggen, die wordt iets moeilijker. Maar dat kan ook. Als er één schaap door de poort is.
Volgende meer.
Precies. Want de Heer zelf is de eerste en hij is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En hij is hoofd van de gemeente. Hij is de eerstgeborene onder vele broeders en zal vele broeders tot heerlijkheid leiden. Kortom, hij is de herder van de kudde. Toch? En ze gaan allemaal door diezelfde poort. Want hoe komt het dat wij tot die kudde horen? Omdat we door dezelfde poort zijn gegaan. Het is diezelfde deur. Het is ook de deur trouwens bij de uittocht uit Egypte, weet u nog? Waar het bloed van het paaslam, het leven van het paaslam aangestreken was. He? Ja, en door die deur ging men uit. Het is een beeld van dood en opstanding. Toch? De eerstgeborenen in Egypte werden gedood, maar de andere dag ging de eerstgeborene uit, de vrijheid in. Toch of niet? Want dat was Israël, de eerstgeborene. Dat staat er allemaal hoor. Ik verzin het niet, staat er allemaal. Nou goed, dat is die deur dus. Nou goed. En dan ben ik terug in Johannes 10, maar heel snel, slaat gauw weg. Johannes 10. Die door de deur ingaat, is herder der schapen. Wil de echte herder opstaan, Nou, of het de goede herder is, dat weten we gauw genoeg. Als hij door die deur gaat, dan is het hem. En dus, nadat hij door de deur gegaan is, is hij de goede herder, eerder niet. Want wie niet door de deur gaat, is dief en moordenaar, maar wie door de deur gaat, of gegaan is, is herder der schapen. Toen heb ik dat nagevraagd in Sodom, dan konden ze de deur helemaal niet vinden, dat was ook een leuke. Maar goed, he, is toch leuk, of niet? Ja, goed, laat maar zitten. Een beeld van het Jodendom, Sodom, inwoners van Sodom, het Lot. Waarin? Daar komt ook, de fariseeën barricaderen de deur, dan is de deur ook niet meer te vinden, want onder het Jodendom wordt de deur zoek gemaakt. En toen heb ik het nagevraagd aan Nicodemus, die zou het kunnen weten, die zei, waar heb je het eigenlijk over? Dus die wist het ook niet. Toch? Hoezo wedergeboren worden? Dat is de deur om het koninkrijk in te gaan. De deur waar de rechtvaardigen doorgaan. Dat is de opstanding uit de dood. Toch? Nou, Johannes 10. Deze, dat wil zeggen voor die herder der schapen, doet de deurwachter open. Wie is de deurwachter? Is gewoon God, want God heeft de Heer Jezus Christus uit de dood opgewekt. Toch, dat is helemaal niet moeilijk hoor. Tenzij je vooruit loopt en meteen zegt de deur, dat is Christus. Ja, dan wordt het lastig. Want de herder der schapen is ook Christus. En hoe kan de herder der schapen door de deur gaan dan? Maar als je eerst weet wat de deur is, dood en opstanding, dan heb je daarna echt geen probleem meer met de uitspraak, ik ben de deur. Want dat is hetzelfde als, ik ben de opstanding en het leven. Niemand komt tot de Vader dan dan door mij. Toch? Nu is hij de deur, ja. Omdat hij is ook de weg. Waarom? Omdat hij degene is die voor het eerst die weg gegaan is. Hij is de deur omdat voor hem de deur is opengegaan. Dat is beeldspraak. Eenvoudige metaforen, maar heel mooie. En dus is hij herder der schapen, maar ook de deur. Niet de minnaar zelf, eerst door de deur gegaan. En daardoor herder der schapen geworden. Want pas door zijn dood en opstanding kwam het nieuwe verbond tot stand. En trad het nieuwe verbond in werking, bedoel ik te zeggen. En werd hij dus hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is Hebreeën, uitgebreid. Toch? En hier is het ook niet zo moeilijk als je maar bedenkt, de deur is dood en opstanding. De Dalet. He, hoeft niet meer toe te lichten, dat is voldoende. Hè? De Dalet. Nee, dat is de deur in het Hebreeuws. De 4. Die moet je voorbij. Dan komt de 5. Dan breekt het nieuwe verbond aan. Voorbij de deur, voorbij de Dalet. Voorbij de 4. Het komt of de 5 of de 1. Dat kan ook. Nou goed. Maar dan staat er, deze doet de deurwachter open. En de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij namen. Volgens mij geeft hij ze ook namen trouwens. En leidt ze uit bij namen, aangezicht tot aangezicht, persoonlijk, één voor één. Onder de roede door, één voor één, hij weet precies wie het zijn. En hij roept ze. Spreekt over de persoonlijke relatie tussen de Heer en de zijnen. Even. Hij kent ze bij namen, roept ze bij namen en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaad hij dragende uit de wereld. 4 wedergeboorte. Zo gaat hij voor hen heen. Laat ons dan onze loopbaan lopen, ziende op Jezus. En laten wij ons houden aan hetgeen gehoord is. Dan wel laten wij degene die spreekt niet verwerpen. Dat is allemaal Hebreeën overigens hoor. Waar ik uit citeer. Over de hoge priester. Het had net zo goed de herder kunnen zijn. Zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Later uitgebreid toegelicht in de eerste brief van Johannes, waar het een belangrijk deel van de hele brief uitmaakt. Zijn geboden bewaren, zijn stem kennen, zijn woord in ons hebben, enzovoorts. Toch of niet? Kan niet, toch of niet? Nou goed. Deze gelijkenis zei Jezus tot hen, gelijkenis, waar gaat het dus over? Over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Maar zij verstonden niet wat het was. Nee, dat is altijd zo bij gelijkenissen. Dat hoort zelfs zo.